De oorlog tussen Israël en Iran gaat onverminderd door, met ook veel schade in Israël. In deze uitzending schakelen we naar Marnix van Ede van de hulporganisatie Zakka in Israël. En daarnaast spreken we met dominee Kees van Velzen, want in de kerk lijkt een tweedeling te ontstaan. Sommige christenen spreken zich uit vanuit Jezus' boodschap van liefde en gerechtigheid voor de Palestijnse slachtoffers van de oorlog. En anderen staan vanuit Bijbelse verbondenheid onvoorwaardelijk achter Israël, Gods oogappel. Achter de verdeeldheid schuilt een dieper geloofsdilemma. Moeten we kiezen tussen de rechtvaardige God van het Oude Testament, die geweld soms gebiedt, en of de liefdevolle Christus van het Nieuwe Testament, die oproept tot vergeving en liefde voor je vijand? En hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Mogen we als christenen ruimte houden voor vragen? Nou, het zijn een heleboel onderwerpen die we bespreken met jou, Kees van Velzen. Fijn dat je hier bent vandaag. Ja, als redactie werden we getriggerd omdat we op social media een gesprek zagen ontstaan en ontspinnen over dat onderwerp. Mm-hmm. Herken je dat dilemma?
Ja, in die zin dat ik het herken omdat mensen daar dat ook vaak eigenlijk als een tegenargument gebruiken, hè, tegen geloof. Ja, het Nieuwe Testament, dat is inderdaad wel mooi, maar kijken ze naar het Oude Testament, kijken ze al dat bloed vergieten. En dat is natuurlijk iets wat gelovigen en ongelovigen beiden ook wel bezig gaat houden. Ja. Zeg maar, hoe kan dat? Hoe kunnen nou bepaalde dingen door God, zo schijnt het, opgedragen worden en uitgevoerd worden? En dat gaat er gepaard met heel veel bloed vergieten. Ja. En precies wat je net zei, kom je in het Nieuwe Testament dan een andere persoon tegen of zo?
Daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Voordat we het gaan doen, gaan we even naar de actualiteit. Want er gebeurt natuurlijk deze dagen ontzettend veel. Ja. Onder andere gisterochtend een ballistische raket uit Iran die neerkwam op het ziekenhuis in Beersheva, het Soroka ziekenhuis. Ook vandaag werden er weer raketten afgevuurd op Beersheva. Ja. Je hebt dat nieuws natuurlijk ook meegekregen. Wat zijn je gedachten als je dit soort nieuwsberichten hoort?
Ja, dat weliswaar dan een soort van excuus werd gegeven door Iran. Ja, nou, het ging ons eigenlijk om een militaire installatie, maar die schijnt een heel eind verder te wezen. Maar feit is wel dat het ziekenhuis geraakt werd. Ja. En ja, dat laat toch ook een paar dingen zien natuurlijk, hoe ernstig het is wat er op dit ogenblik gebeurt. En hoezeer Israël zijn Iron Dome rakettenschild nodig heeft
om zich te beschermen.
Om zich te kunnen beschermen. Ja.
Nou ja, de aanvallen over en weer die gaan door. Ja. Dus Iran bombardeert of stuurt raketten op Israël af en andersom. Het Witte Huis die geeft aan dat ze binnen 2 weken gaan besluiten of zij eventueel militair gaan ingrijpen in Iran. Ja. Dus met andere woorden, Amerika zou zich dan gaan mengen in deze oorlog. Ja. Is dat tegelijkertijd de hele diplomatieke wereld die kijkt mee en die zegt van we moeten deescaleren. Hoe kijk jij hiernaar? Zal dit dan weer een extra escalatie zijn van de oorlog?
De vraag is, en dat is ook inderdaad bijzonder wat men nu aan het doen is, omdat ook de voorbereidingen die je ook wel ziet getroffen worden op dit ogenblik, ook in de Middellandse Zee, en tot en met, zo wordt verteld, bepaalde uitrusting voor militairen die dan te maken zouden hebben om zelfs te vechten in meer in woestijnachtige omgevingen. Dus dat zou er wel op wijzen dat men dat aan het doen is. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een middel van Donald Trump om echt druk te zetten op die Iraniërs van geef nou gewoon toe. Ga nu aan tafel zitten en laten hierover spreken. Wat ik dan wel bijzonder vind, is dat hij wel zegt, en dan gaan we dus niet meer die trucjes uithalen van het verleden, om net te doen alsof er iets gebeurt en onder de soorten verder gebouwd aan
ook zeer diep ondergronds,
het hele nucleaire programma. En dus, en dat hij ook zegt, en er is maar één uitkomst mogelijk, compleet verwoesting of het zelf door hen zelf slopen van het hele nucleaire programma.
Ja. En dat maakt het wel spannend. Maar is dat een optie, die diplomatieke optie, denk je?
Ja, tot nu toe zeggen mensen alsjeblieft, pak nou maar liever door. Dat werd nog ook onlangs ook gezegd door een dame die interviewde Shore daarover, een Iraans geboren Iraanse. En die dat ook aangaf, ja, maar wij willen dit helemaal niet. We willen als Iraniërs helemaal niet zo'n rakettenarsenaal. We willen helemaal niet, zeker niet nucleair, bezig gaan. Dus er is een gedachte van het moet stoppen linksom of rechtsom. En het lijkt erop dat Trump dan nog die diplomatieke weg wil gaan. Om dan te zeggen van ja, dit moet echt gebeuren. Anders komen we echt met de allerzwaarste spullen op jullie af. Ja. En dan gaan we dus ondergronds. Maar opnieuw, het gaat om die installaties, niet om toch niet om boots on the ground, zoals het heet. Geen letterlijk soldaten
geen
daar ter plekke
daar
aanwezig, geen troepen
land.
Daar aanwezig.
Nee. In Den Haag werd er ook gisteren veelvuldig gedebatteerd over Israël en over de oorlog die er gaande is. Eén motie die ook volop in het nieuws is gekomen was een motie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, over de Iron Dome over het verdedigingssysteem van Israël. Ja. En kort samengevat hield de motie in van GroenLinks-PvdA... dat Nederland moest stoppen met onderdelen leveren voor elke vorm van wapen. Of dat nou aanvalswapen zijn of verdedigingswapen. En dan Iron Dome was dan verdedigingswapen. Daar werd heel verontwaardigd over op gereageerd door andere partijen. Hoe heb jij deze discussie gevolgd?
Mensen gebruiken soms terecht en ook toepasselijk en niet toepasselijk de term dat je geschokt bent. Hè? Mm-hmm. Dus ik wil dat niet voortdurend. Ja, ik was geschokt van hier of dat. Maar hier was ik nou werkelijk geschokt over. Want toen ik dat hoorde, en ik hoorde dat van een parlementariër van de ChristenUnie, die daarbij aanwezig was geweest, namelijk Don Seder. Hij vertelde dat en ik was echt van, wat? Dit is een grap, dit kan niet waar wezen. Dat het Nederlandse parlement in de Tweede Kamer, een door Kati Piri geïnitieerd gegeven door Frans Timmermans, nogmaals dik onderstreept, van dat daar staan we echt achter. Wij willen niet dat Israël in staat zal zijn om zijn Iron Dome, dus zijn bescherming, waar de bevolking mee beschermd wordt, en inderdaad dan christenen, Palestijnen en Joodse mensen, dat je dat gaat slopen. Dat dus buiten werking gesteld zou worden. Want dat wil je namelijk eigenlijk. Als een soort chantagemiddel. Maar ja, ze moeten vooral Iran niet aanvallen. Terwijl we dus hoorden eerder dat Iran zelf bevrijd zou willen worden. Dus ik vond dat werkelijk echt te bizar voor woorden dat dit serieus gedaan werd. Mm-hmm. Diederik van Dijk zei ook terecht van SGP. Dit is eigenlijk een schande dat het hier gebeurt in deze Tweede Kamer.
Nou ja, voor de goede orde, die motie is niet aangenomen. Nee. Er zijn een aantal partijen die hebben ervoor gestemd. Ja. GroenLinks, PvdA, de SP, DENK en Partij voor de Dieren. Ja. Die hebben ervoor gestemd. Ja. Alle andere partijen hebben er tegen gestemd.
Ja, ja, waaronder Volt en D66, wat ik er ook niet verwacht had. En daar ben ik dan wel oprecht blij mee. Mm. Maar dat dit kon gebeuren en dat ook toen de best hevige discussies ontstonden, dat heb ik dan wel een beetje later nog bekeken, dat men ook niet wilde weten. Ook toen bleek dat, zoals ik al zei, een aantal partijen zeiden die je normaal in het kamp treft bij GroenLinks en PvdA, zeiden van, dit gaan we niet doen, daar werken we niet aan mee. Nee, we gaan toch door. En dat dit een thema zal blijven zaren, denk ik, voor de komende verkiezingen, eind van dit jaar bij Leven en Welzijn, dat denk ik wel, ja.
Ja, toch wel. Ja. Gisteren is onze groep predikanten van Christen voor Israël, die waren met 11 predikanten in Israël. We hebben afgelopen week hebben we Kees de Vreugde ook geïnterviewd daar. Mm-hmm. Die zaten daar vast, omdat het ruim gesloten is. Ze zijn wel weer veilig teruggekomen naar Nederland.
Via Amman.
Via Jordanië zijn ze inderdaad gekomen. En inmiddels zien we ook de berichten op het nieuws dat er vluchten op gang komen. El Al vluchten om de gestrande Israëli's die dus niet meer terug kunnen naar Israël om die weer terug te brengen. Ja. Denk je dat dit nog een situatie is die lang zal doorgaan? Het is luchtruim gesloten en dat het zo spannend en dat mensen eigenlijk of gevangen zitten in Israël tussen aanhalingstekens of juist buiten Israël.
Ja, ik denk dat het nog wel even gaat duren. Nogmaals, tenzij natuurlijk inderdaad er bepaalde hele resolute dingen gaan gebeuren. Kijk, men zegt dus wel dat Israël heerst over het luchtruim van Iran. Mm-hmm. Desondanks worden toch heel veel van die raketten afgeschoten. En zien we toch ook wel, dat vind ik ook best ernstig, de grenzen dus inderdaad van het Iron Dome gebeuren. Ja. En dat is best wel chockerend. En ik herhaal er graag bij.
Er komen raketten doorheen.
Niet alles. En er worden heel veel dan toch afgevangen en vernietigd voordat ze kunnen landen. Maar we moeten ons nogmaals realiseren dat geen enkel Europees land in staat zou zijn om iets te doen tegen deze rakettenregen. Mm-hmm. We moeten ons het realiseren. Niet dat Iran dat kennelijk van plan is om dat richting Europa te... Alhoewel het in theorie wel mogelijk zou zijn. Hè? Mm. Met de raketten die ze dan aan het ontwikkelen zijn of die ze nu al hebben. Maar geen enkel Europees land zou zich hier tegen kunnen verdedigen. Op geen enkele wijze. Dat is wat Israël op dit moment meemaakt. Mm. Dus ik vind dat heel ernstig. En aangezien het nog doorgaat over en weer. En men natuurlijk geen risico wil nemen. Dus Ben Gurion is natuurlijk gewoon een vliegveld en in die zin ook kwetsbaar. Het wordt beschermd, dat weten we allemaal. De vliegtuigen van El Al hebben maatregelen om dat te kunnen weren. Maar desalniettemin blijft het een groot risico.
Het blijft spannend, inderdaad. Ja. Ja, voordat we verder gaan met ons onderwerp van vandaag, Kees, gaan we naar Israël. We spreken daar met Marnix van Ede van de hulporganisatie Zaka. Marnix van Ede, jij bent betrokken bij Zaka, een hulporganisatie die nu actief is in Israël. Kun je kort schetsen wat jullie doen?
Zaka is een Israëlische non-profit hulporganisatie die zich voornamelijk toelegt op reddingoperaties bij rampen of het bergen van slachtoffers. Maar ook het veiligstellen van menselijke waardigheid. Dus als er mensen zijn omgekomen om die uiteindelijk alles wat er nog te vinden is, een waardige begrafenis te geven. En dit onder de zwaarste omstandigheden.
Ja, nee, want de afgelopen dagen hebben we natuurlijk de beelden gezien van de raketteninslagen, van de ballistische raketten die vanuit Iran op Israël worden afgevuurd. Jij was gisteren in Petah Tikva, ook bij zo, waar een raket was ingeslagen. Wat hebben jij daar en de medewerkers van Zaka in de afgelopen dagen gezien?
Nou ja, in het algemeen zijn er nu al 24 mensen omgekomen en 592 mensen gewond geraakt. Waarvan er ook nog 10 in kritieke toestand verkeren. Waar ik gisteren was in Petah Tikva, daar was een raket binnengekomen en waren 4 mensen omgekomen. Het gaat maar door. Gisteren heb ik nog het lichaam gevonden van een vrouw in Batjam, dat na 5 dagen intensief zoeken gevonden was. En zo zijn we iedere dag volop bezig.
Ja, kun je schetsen wat de impact is? Hè? Want die raketten die blijven komen uit Iran in de afgelopen sinds vrijdag gebeurt dat. Dat heeft natuurlijk impact in Israël. Kun je de impact daarvan schetsen op de bevolking van Israël?
Ja, de psychologische en ook het fysieke impact is enorm. Mensen leven in voortdurende angst en veel families slapen al dagenlang in trappenhuizen of schuilkelders als ze er eentje hebben. Bijvoorbeeld in steden als Tel Aviv en Haifa, Petah Tikva, zijn de raketten ingeslagen in woonwijken met dus de dodelijke slachtoffers en grote schade tot gevolg. Dus ja, de scholen zijn op dit moment, de wegen zijn behoorlijk leeg. En het is een gevoel van onveiligheid. Het is absoluut te voelen, zeg maar.
Ja, kan jij schetsen hoe hoog de nood is? Want Zaka die geeft hulp, eerst hulp, toen ze helpen ook bij het bergen van de lichamen die getroffen zijn door de raketten. Hoe hoog is de nood op dit moment? Wat is er nodig?
Ja, Zaka heeft verschillende teams door het hele land. Omdat nu de raketten overal vallen, moeten we deze teams dusdanig versterken en ook met apparatuur, beschermende kleding, et cetera, allemaal voorzien. Dus die zijn dag en nacht paraat, alle hulp is nodig.
Ja, nu is jouw organisatie Zaka is een van de organisaties die dankzij het noodfonds van Christen voor Israël, dus dankzij al die donateurs die ook meekijken, wordt gesteund. Wat zou jouw oproep zijn? Waarom is het belangrijk om juist in deze tijd Israël te ondersteunen?
Nou ja, allereerst willen wij ons diepe dank uitspreken richting Christenen voor Israël en haar gehele achterban, zowel in gebed, het gebed, maar ook inderdaad de financiële hulp die wij ontvangen is, raakt ons heel diep helpt ons heel erg, zeker op dit moment waar ik al bij aangaf dat wij dus die meerdere teams nou uit moeten kunnen zenden. En er is van alles nodig, van de kleding tot de medische kits, brandweerreding, nachtkijkers, het gaat maar door. Maar in ieder geval is het, Christenen voor Israël heeft al hele speciale lampen ook mee geholpen om daar die aan te kunnen schaffen. Dus ja, onze dank is heel groot. En tegelijkertijd bouwen we ook aan een bredere toekomstvisie voor Zaka, voor de toekomst. We noemen dat Zaka Menorah, waarbij we hopen met Joden en Christenen samen teams op te kunnen gaan zetten wijd. En we hopen ook dat ook in Nederland te kunnen doen, zoals ook Christenen voor Israël heeft geholpen bij de voetbalaanvallen, of de voetbalwedstrijden.
Ja,
precies, om direct teams klaar te hebben om mensen naar de airport te kunnen brengen. Dat soort hulp en teams hopen we te gaan opzetten wereldwijd Ja.
Nou, heel veel succes in ieder geval met jouw werk, Marnix, en met het werk wat jullie als Zakka doen. En we blijven dat natuurlijk ook ondersteunen. Dankjewel, Marnix van Ede vanuit Israël. Kees, wat doet het met jouw geloofsbeleving als jij de beelden ziet van geweld, verwoesting, burgerleed mm-hmm. aan beide zijden van de oorlog? Dus zowel in Gaza als in Israël.
Het raakt mij oprecht, hè, omdat we, zoals wij nu hier kunnen zitten aan deze tafel en wonend en levend in Nederland, mm-hmm. ja, ons kunnen verheugen in eigenlijk nog heel veel, ja, toch bescherming, gebeuren dingen, we hadden het er net over, ja. die ik dan echt heel lastig vind. Maar goed, vanuit het parlement is ook duidelijk gesproken van nee, dat gaan we dus niet om Israël zo te proberen te, ja, eigenlijk gehandicapt te maken. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat wat je ziet gebeuren en waar het dan ook gebeurt, of het nou in Gaza is of waar dan ook, dat je je realiseert van hoe anders zou het kunnen zijn.
Ja. Maar doet het ook iets met je geloof?
Het bepaalt mij eerlijk gezegd er steeds meer bij dat ik mag horen tot een generatie die eindtijdprofetieën in vervulling ziet gaan. En dat is iets waar ik persoonlijk heel erg mee bezig ben en door gegrepen ben. Ja. Ik zie werkelijk dingen voor mijn ogen gebeuren die de Oud-Testamentische profeten stuk voor stuk voorspelden. En dat wordt aan deze tafel vaker gezegd. Maar het gebeurt letterlijk voor onze ogen. Ja. God brengt zijn volk thuis. En er zijn allerlei dingen die gebeuren. En ook het vreselijke dingen in Oekraïne en wat er gebeurt in Darfur. En
de oorlogen
die er zijn. En toch gaat het steeds over Israël. En dat kan geen toeval zijn. En de snelheid waarmee de gebeurtenissen plaatsvinden, die lijkt steeds groter te gaan worden. Mm. En voor mij betekent dat eerder een geloofsversterking. Ik zie dus veel meer dingen in het woord van God nu uitkomen, die ik tot mijn eigen verbazing denk ik, dat heb ik nooit zo gelezen. Hoe kan ik daar overheen gelezen hebben? Ja. En ik zie het voor mijn ogen gebeuren. Ja. Dus ik vind het eerder veel geloof meer versterkend, maar ik zie het menselijk lijden. En natuurlijk vind ik dat vreselijk. Je zou die mensen echt iets anders gunnen.
Ja. Nu hebben we het in deze uitzending over dat dilemma. Van is God een God van liefde en vergeving? Of is God juist een strenge, rechtvaardige God die ook niet vies is van geweld? Mm-hmm. En in de verkondiging van Jezus, dus van die liefde en vergeving, is dat nou een radicale breuk met het Oude Testament?
Nee. Nou, mijn overtuiging is dat beslist niet. Ik vind de doorgaande lijn, en ik heb inderdaad datgene gelezen waar je in je inleiding op doelde. Mm-hmm. Hè, dus een gesprek wat iemand die daar denk ik ook in tegen mij wil omgaan hoor. Hè, zegt van ja, maar ik vind dat toch wel echt een probleem worden. Hè. Zijn nou de God van Jozef of van Jozua of de God van Jezus. Mm-hmm. En Jezus is God. Hè, maar ik bedoel, dus ik begrijp dat wel. En inderdaad, als je een aantal dingen wat oppervlakkig leest, dan zeg je ja, maar daar gebeuren toch dingen die wij toch in onze tijd absoluut als totaal verwerpelijk beschouwen, die we inderdaad als een genocide zouden beschouwen. Ja. Hoe kan dat dan? Dus ik vind die vragen wel heel gerechtvaardigd.
Maar je zegt, het is niet anders in het Nieuwe Testament.
Zeker niet.
Daar is niet een verandering.
Zeker niet.
Nou ja, sommige teksten in het Oude Testament, die liegen er niet om. Als we bijvoorbeeld Psalm 137 lezen, daar staat aan het einde dat je zalig bent als je kinderen tegen een rots verplettert. Ja. Hoe kan dat nou dezelfde liefdevolle God zijn als die Jezus van Nazareth?
Nou, dan, ja, ik heb hem hier ook opengeslagen, want het is gewoon de psalm die eigenlijk begint met we zaten aan de rivieren van Babel, wij weenden, men wilde van ons een lied, als ik Jeruzalem zou vergeten, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten, enzovoort, zo wordt dat gezegd. En dan komt die raadselachtige tekst, welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen het rots verpletteren zal. Omdat te laten indalen, wil ik dat echt onderstrepen, want hier is zoveel over te doen. Mm-hmm. Ik heb verhalen gehoord van als in de berijmde psalmen dat organisten dit weigerden te spelen. Mm. Dat slotvers van Psalm 137.
Daar kan ik me ook een beetje wel wat bij voorstellen, want het is nogal wat er staat.
Ja, precies. En dan over kleine kinderen, hè, die gegrepen worden en tegen de rots verpletteren.
Ja.
En dan staat, verpletterden zullen gaan worden. En dan staat er de zin daarvoor is overigens dochter van Babel die verwoest zult worden. Welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. Mm-hmm. Dus het zijn die twee versen eigenlijk die zeer nadrukkelijk ja, laten zien, oog om oog en tand om tand. En dat niet alleen datgene wat je zaait oogst, maar dat dus ook wat je nieuw tussen met zijn variant is, zo zegt men, op oog om oog en tand om tand. Maar hier zie je dus ook weer van dat het vergelden van jullie misdaad, wel zalig ben je als dat gebeurt.
Ja, nou ja, een ander voorbeeld is hoe Jozua het land Kanaan inneemt, dat hij daar vrouwen, kinderen en zelfs het vee moest uitroeien.
Ja.
Begrijp je dat christenen dat soort bijbelteksten lastig vinden om te verenigen met hoe wij als christenen naar God kijken?
Absoluut. En dan met name, kijk, als het dan gaat over zeg maar volwassen mensen, hè, dan dat je zegt, ja, maar nu krijg je terug wat je zelf begonnen bent. Dan kun je zeggen, oké, maar als het hier over kinderen gaat en er wordt gesproken, nou, bijna uw kleine kinderen. Hoe kan dat nou?
Hoe kan dat nou?
Hoe dat kan, is naar mijn stellige overtuiging het volgende. Maar dan begin ik even bij wat jij net zei over Jozua. Ik heb ooit een boek in handen gekregen en dat is een boek dat heet The Problem of War in the Old Testament. Dus het probleem van oorlog in het Oude Testament van Peter Craigie. En ik las dat omdat ik natuurlijk dat ook lees. Ik lees ook gewoon de Bijbel door, ook in mijn stille tijd en dan kom je allerlei dingen tegen. En wat hij zegt is dit. Houd in de gaten dat over Jozua, we komen zo op Psalm 137, maar houd in de gaten dat de opdrachten met name Jozua krijgt te maken hebben met de bevrijding van het beloofde land. En dat er een heel duidelijk begin aan is om dat te doen. En dat dat zich uitsluitend beperkt tot binnen het beloofde land. Mm-hmm. Binnen Kanaan, binnen wat Israël, hè, het land Israël zal gaan worden. Alleen daar, het zijn nooit veroveringsoorlogen dan in dat beloofde land. Mm-hmm. En dan wordt er gezegd dat er, kijk, die inwoners daarvan, en dan komt dat aspect van kinderen ook weer terug, die gingen zich ook te buiten aan kinderoffers. En er wordt dus gesproken dat het feit dat Israël dit land zou ingaan nemen, is te maken met Gods heilsplan. En daar weten wij nu alles van. In die zin weten dat het beloofde land is. Maar ook is het een straf, een retributie, een straf, een wraakneming aan wat daar aan praktijken gebeurde. Dat is één aspect.
Ja.
Maar wat we dan ook zien is dat dat een beperkt moment is en een beperkte plek dus binnen het beloofde land. Een aangegeven ogenblik dat het opstart, namelijk bij de inname van het beloofde land, maar dat het ook stopt.
Dus het is niet zo dat je die teksten ook nu kunt toepassen?
Nee, inderdaad. En het stopt namelijk bij koning David, die zo graag de tempel zou willen bouwen. En een van de redenen dat hij de tempel niet mag gaan bouwen, wel voorbereiden voor zijn zoon Salomo, shalom, vrede, is omdat er zoveel bloed aan zijn handen is. En dat betekent dus dat gegeven van dat probleem van die oorlogen die we tegenkomen. Van, ja, maar hoe kan dat nou? Het wordt werkelijk compleet uitgeroeid, een volk. Dat is voor een beperkte periode. En daarbij constateert Craigie dat eigenlijk voor bijna alle, en daarvoor voor heel veel volken geldt, dat ze op die manier in een bepaald land gekomen zijn. En het interessante is dat er toch nog een soort mogelijkheid was om eruit te komen. Denk maar aan Rahab van Jericho. Die zegt, wij hebben gehoord wat jullie de vijanden hebben aangedaan. Of hoe God jullie geholpen heeft. Hè? Hoe jullie, van wat er in Egypte gebeurde en zo. En ze zegt, ik realiseer mij dat ik beter voor jullie kant kan kiezen, om het even in mijn woorden te zeggen. Dus dan is er dat ene van Rahab, die inderdaad wordt gespaard bij de verwoesting van Jericho.
Ja.
En dat is dat de les van de Gibeonieten, die verkleed zijn en net doen of ze van een ver land komen en ook daarmee eigenlijk hun leven redden. Dus zelfs dan was er nog ontkoming mogelijk. Maar voor diegene, ja, daar komt dat overheen, maar nogmaals voor een beperkte tijd.
Ja.
Dus er valt zeker geen argument uit te halen om maar dan overal tekeer te gaan.
Maar het lijkt ook soms een beetje moeilijk te rijmen, hè, met het beeld wat we als christenen van God hebben. Van God is verdraagzaam, vergevingsgezind, liefdevolle vader. En hier worden hele volkeren uitgeroeid.
Ja,
kun je dat dan met elkaar rijmen? Die
juist omdat dus het over Kanaan gaat, over de volken al daar, een straf op hun zonde. Ook omdat die volken in een aantal gevallen, nogmaals zoals ik al zei, de kans krijgen om daar iets mee te gaan doen. Maar zoals ik al zei, dat wordt dus afgesloten. En dan komt Salomo, die ook in Jeruzalem, de stad van de vrede, zal gaan wonen.
Ja.
En dan zie je dat er nog wel oorlogen ontstaan en nog allerlei dingen gebeuren. Maar dan is met name Israël veel meer het slachtoffer van wat er gebeurt. En dat is heel fascinerend. Het volk wat dan in het beloofde land is komen wonen, dat blijkt zich in een aantal gevallen over te geven aan diezelfde zonden, waardoor De oorspronkelijke bewoners toen de tijd aan, de Kanieten, Jebusieten, Ferizieten en dergelijke, zich hadden overgegeven. En dan blijkt dus dat Israël dezelfde, ja, je zou zeggen, ellende over zich heen krijgt. Alleen daarvan zegt God, jullie blijven mijn oogappel en ik wil niet dat mensen mij even een handje zullen helpen om dat te doen. Dus Israël oogst ook wat het ooit dan gezaaid heeft in die afgoden.
Ja.
Dus wat dat betreft zie je dat dat inderdaad is het Oude Testament. Maar dan is de vraag, komen wij dat nou nooit meer tegen in het Nieuwe Testament?
Ja, hoe zit dat dan eigenlijk? Is het zo dat de God van het Oude Testament uitsluitend streng is? En dat, of zien we daar in het Oude Testament ook zijn liefde voor elkaar?
Ik vind het zo mooi, dat zit ik aan te bedenken. Dat is uit mijn hoofd, even kijken, Psalm 103. Mm-hmm. En dat is een psalm die erover gaat van, ja, dit aspect van de Heere God. En als je dat bijvoorbeeld dan ziet, ik zal hem niet volledig lezen, maar wordt gesproken over loof de Heer mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden die je ongerechtigheid vergeeft, die je ziekte geneest. Er staat er, de Heer doet rechtvaardige daden, recht aan alle verdrukte. Er staat, zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen.
Maar dat lijkt weer een hele andere kant.
Maar het is exact dezelfde God. Mm. En zover het oosten is van het westen, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen.
Ja.
Hij weet wat voor maagsel we zijn. Dus je kunt onmogelijk zeggen dat er een soort twee goden zijn. Een wraakgod en een liefdevolle God. Dat is samenkomend in één en dezelfde God.
Zie je dat ook in het Nieuwe Testament terug? Dat daar niet alleen maar gaat over vergeving en zo en acceptatie van dingen die verkeerd zijn, maar ook een strenge God?
Zeer zeker. En daar wordt bijvoorbeeld over gesproken in de brief aan de Hebreeën, dat er wordt gesproken over dat het is afgrijzelijk om te vallen in de hand van de levende God. Dat heeft te maken met het afwijzen van hem, of het bijvoorbeeld ooit kennen van de Heer Jezus en dat dan onrein achten enzovoort. En er is eigenlijk, en dat kwam ik ook in de voorbereiding hiervoor achter, er is een tekst in het Bijbelboek Openbaring. Ik heb hem opgezocht. En dan gaat het dus over de vraag van, komen we wraak, komen we dat God dingen vergeld terug tegen bij gelovigen?
Ja.
En het feit is, in Openbaring hoofdstuk 6, dan staat er het volgende. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden.
Mm-hmm.
En dan staat er, vers 10 van Openbaring 6, en zij riepen met luide stem, tot hoelang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen.
Dus daar is een oproep vanuit die mensen die gestorven zijn
die
om
dus
wraak te nemen.
Ja, precies. En dit zijn, dat vind ik dan zo, dat er staat, die geslacht zijn. Die geslacht afgeslacht zijn voor het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden.
Mm-hmm.
Wij weten, Sarah, dat ook recentelijk weer honderden christenen vermoord zijn in Nigeria. Letterlijk afgeslacht zijn.
Ja.
En er staat dus dat zij roepen, Heer, maar hoe lang gaat dit nog duren? Er wordt zelfs gesproken over een getal wat vol is van degenen die sterven vanwege hun getuigenis.
Ja.
Geloof in God en de Heer Jezus Christus. Dus als je nou dus zegt, want het is een beetje de stelling, nee, er sprake van die God in het Oude Testament en de God in het Nieuwe Testament. Nee, je komt liefde en vergelding tegen in het Oude Testament, maar even goed in het Nieuwe Testament.
Testament. Ja.
En als ik nog dit maar even toevoeg.
Ja.
Bijvoorbeeld in het Bijbelboek Handelingen wordt gesproken over een echtpaar. Wat denkt God te kunnen bedriegen? Ananias en Safir, en het kostte hun leven.
Mm-hmm.
En als wij dus denken, oh ja, nee, maar helemaal soft hoor in het Nieuwe Testament. Nee, alles liefde en zo. God is een rechtvaardige God. En het Bijbelboek Openbaring, nog pas zitten doorlezen, laat zien van oordelen die er komen over de aarde.
Ja.
Waarbij, zo lijkt het, miljoenen mensen omkomen.
Ja. Als we even naar een bruggetje maken naar de actualiteit. Hè? Want
mm-hmm.
dat dilemma dringt zich nu ook op. Er zijn heel veel gelovigen die kiezen onvoorwaardelijk de kant van Israël. Omdat het Gods oogappel is, omdat het land van hen is. Aan de andere kant heb je ook mensen die zich laten leiden door het onderwijs van Jezus, nederigheid, liefde voor de anderen. Zie je nu dat er, zeg maar, onder christenen een soort terugkeer is naar dat meer, zeg maar, dat strenge, die strenge kant van God, van we mogen dingen vergelden, of Israël in dit geval mag dingen vergelden. Hoe zie jij dat?
Dat Kijk, je vraagt van wat doet het met je, die eerder aan mezelf zegt. Dat raakt mij. Ik vind dat erg. Weet je, nogmaals, je gunt mensen vrede, veiligheid, zekerheid, rustig leven enzovoort. Dat is op dit moment, in dit moment van de geschiedenis van de mensheid, niet het geval. Zelfs over 2000 kilometer bij ons vandaan in Oekraïne is dat al totaal anders. Dus het is wel de realiteit van het menselijke leven.
Ja, maar je merkt ook, zeg maar, de discussie in de kerk spitst zich daar ook een beetje op toe. Hè? Als het gaat over Israël en Gaza. Ja. Ja. De ene christen die zegt van, Israël is uitverkoren, ze mogen geweld gebruiken, want ze worden aangevallen. Ja. En de andere groep die zegt van dat mag niet, want wij hebben toch wel die christelijke waarden van liefde, gelijkwaardigheid en vergeving. Ja.
En dan vind ik het belangrijk om daar als volgt op te reageren. Dat is dit. De Bijbel in het Nieuwe Testament heeft het zonder meer over, heel duidelijk over het feit van geen kwaad met kwaad vergelden. Hè? Mm-hmm. Als je gescholden wordt, je blijft vriendelijk. Dat is niet natuurlijk mijn allersterkste punt. Ja, de andere wang toekeren. Hè? Dus dat gaat over hoe jij privé op dingen reageert. Mm-hmm. Maar daar staat ook in de Bijbel dat de overheid het zwaar niet te vergeefs draagt. En dat, dat zij er is om de onrechtvaardige te straffen. Dus we moeten niet, en ja, sorry dat ik het zo zeg, dat bedoel ik echt niet vervelend, maar niet te soft worden. De Bijbel, de Heer Jezus, maar zegt de Heer Jezus, hè, van, hij stuurt zijn mensen uit zonder iets mee te nemen, zwaarden. Ja, de eerste keer. De tweede keer zegt hij, neem nu wel zwaarden mee. Hm. Hè, dus we hebben wat dat betreft ook te maken met wetsdienaars. Als ik met agenten te maken krijg, hebben we als Christen voor Islam Paker, en met allerlei dingen die er dan gebeurden, heb ik ze steeds gecomplimenteerd en gezegd, dank jullie wel dat jullie ons beschermen. Mm-hmm. Dank jullie zijn, de overheid is een dienaresse van God. Dus ook in dat Nieuwe Testament zien wij die tweedeling, niet persoonlijk wraak nemen. Mm-hmm. Er wordt zelfs gezegd van, heb geen rechtszaken als christenen, hè? Onderling tegen elkaar. Is er dan niemand in de gemeente in staat om daarin te bemiddelen? Ja. Maar ja, er is ook nog altijd het gerecht. Ja. En soms is het wel degelijk nodig om dat te doen, maar niet onderling.
Nee. Nou ja, op social media schreef iemand het volgende. Wat Israël momenteel doet, staat voor mij zo ver af van wat Jezus ons heeft geleerd, dat ik daar absoluut niet achter kan staan.
Ja. En dan vind ik dat dus een volkomen foute opmerking.
Waarom?
Ik vind hem fout omdat Israël aangevallen wordt en bedreigd wordt, omdat zij er eigenlijk alles aan doen. En dat blijf ik staande houden. Mm. Dat zie je trouwens nu ook weer als het gaat over Iran. Om de targets uit te schakelen, dus die nucleaire installaties uit te schakelen. Mm. Hè, en wat ze dus geprobeerd hebben, en dat is het dilemma wat we nu tegenkomen in Gaza. Ja. Waarin er tegenstanders zijn die keer op keer hebben gezegd, wij willen jullie niet, wij willen jullie vermoorden, trouwens de dood over de hele wereld. En dat we ook werkelijk in daden omzetten. Mm. En dan dien je als land je volk te beschermen. En dat doet Israël met werkelijk, dat zit echt met één hand op de rug gebonden, gaan ze die strijd aan om toch te proberen zelfelijk burgers te sparen.
Dus het is niet terecht om te zeggen van Israël gaat daarin veel te ver.
Volstrekt onterecht. En als je, wat had je dan, en dat vraag ik ook wel eens aan mensen, wat had jij dan gedaan als je dan premier Netanyahu geweest zou zijn vanaf 7 oktober en dan zegt men, ja, er had wel iets moeten gebeuren. Maar dan is de vraag, is het proportioneel? Maar het is proportioneel naar mijn stellige overtuiging. Bijvoorbeeld zolang er achter jou nog altijd zat ontvoerd. Omdat als men die mensen had losgelaten of zou loslaten, het is onmiddellijk te stoppen. En het is wat dat betreft schrijend, letterlijk ten hemel schrijend, dat men Hamas en anderen ervoor kiezen om dat zo te doen.
Ja, maar tegelijk zien we ook die verschrikkelijke beelden uit Gaza. En ik denk dat deze reageerder op Facebook daar ook op doelt. Van dat kan ik niet verenigen met mijn geloof wat Israël daar doet.
Maar waarom? Nee, maar nogmaals, dat is niet wat Israël wil. Maar waarom hebben we dan niet meer oog voor bijvoorbeeld Oekraïne? Hebben we bijvoorbeeld niet wat de Houthis in Jemen aanrichten nog altijd? Wat er gebeurt op dit moment in Soedan? Ik vind het heel mooi als mensen bewogen zijn, maar wees dan ook bewogen niet alleen met wat er in Gaza gebeurt, waar namelijk het enige leger ter wereld bezig is, om nou juist dit te vermijden.
Ja, maar tegelijkertijd, geef toch maar antwoord op de vraag, want dat geweld is er in Gaza.
Het is er.
En die verwoesting die is er.
Ja, dat is er ook. En
daar mogen we dan toch wat van vinden?
Daar vinden we ook wat van. Alleen, mijn vraag is deze. Als iemand willens en wetens die de kans heeft om vrede te krijgen, die al vanaf 2005 miljarden heeft binnengeschoven gekregen en de bewuste keuzes heeft gemaakt om haat. Ik had het handboek van Hamas, ik kon er niet meer tegen, ik heb een paar maanden weggedaan. Ik had het op mijn bureau liggen. Het stond er zwart op wit in. Het staat er nog altijd zwart op wit in dat men dit niet wil. En je gaat dan alles, maar dan ook alles doen om de Joodse staat aan te vallen, te vermoorden. Kinderen, we hebben het erover gehad, kinderen letterlijk te verpletteren, hè, open te snijden enzovoort. Ja. Ja, dat je dan moet je iets doen.
Ja.
Maar dat Israël, ik heb tot nu toe, ik ken aardig wat Joodse mensen van verschillende ligging, orthodox of niet orthodox. Ze vinden het verschrikkelijk wat er gebeurt.
Ja.
Er is niemand die zegt, ik ben er geweest vorig jaar, ook te midden van al deze toestanden. We hebben niemand gesproken die zei, tot en met militairen, die zeiden, we vinden het verschrikkelijk wat er gebeurt.
Nou ja, tegelijk wat je ook ziet, we hebben het een beetje over hoe er op social media wordt gepraat, over Israël, ook met name door christenen. Wat je ook ziet is dat mensen die het op zich prima bedoelen, dat die heel triomfantelijk met allerlei bijbelteksten gaan strooien en zich verheugen over de aanvallen op Iran. Dat is een soort van godsvergelding. Is dat dan goed om te doen?
Ook daar zit je met het punt van de mogelijkheid, en ik ben daar volledig ook mee akkoord, wat ook hier door Willem Aureel aan deze tafel gezegd bijvoorbeeld, dat de dreiging was dusdanig reëel en realistisch geworden. En ook daarvoor geldt, Sarah, dat al Israël heeft heel duidelijk gezegd, wij willen Iran helpen. Ze hebben zelfs aangeboden met hun grootste probleem, een van is hun droogte, op dit moment is echt ongelooflijk. Ze willen zelfs daarmee helpen. Israël heeft ook aangeboden, wij willen jullie helpen. Waarom? Wat is nou de legitieme reden? Waarom hebben jullie een probleem met ons?
Ja.
En met de Sjaar van Persië was het gewoon een normale relatie. En dat ze dan zeggen, er is alleen één grens. En die grens is deze. Als jullie al zoveel jaren dreigen met raketten, met Houthis, met Hezbollah, met Hamas op ons af te sturen, en fracties trouwens uit Irak, hè, ook nog. En wij weten wat jullie willen. Jullie hebben het ook gezegd. Wij willen de vernietiging. En als je nu jezelf van een wapen wil gaan voorzien, waarmee je ons werkelijk van de bodem van de aarde kunt wegvagen, dat accepteren we onder geen enkel voorwaarde. Wat is dan het probleem als je dan zegt, hè, ik weet nog goed, toen werden dus bij die kernfusiecentrale, werden toen op een gegeven moment camera's neergezet, die werden geblokkeerd. Het is al 20 jaar bezig. En de Israël heeft gezegd, dit accepteren we niet. En op het moment dat jullie, we waarschuwen jullie, en niet maar één keer, maar meerdere keren als je hiermee doorgaat, dan dit is voor ons onaanvaardbaar.
Maar tegelijkertijd moeten we hier dan als christenen feest gaan vieren, terwijl toch weer een hoop ellende ook in Iran aan de gang is.
Als het programma wordt stilgelegd van Iran, dan ben ik daar heel blij mee. Mm-hmm. Mensen die omkomen, ik blijf dat zeggen, God heeft geen vreugde in de dood van de zonde, maar daarin zegt hij bekeert en leeft. En juist in Iran zijn er ook, godzijdank, ook nogal wat bekeringen. Maar ik zou willen dat dat ook gebeurt binnen de verantwoordelijke kringen, om het zo te zeggen. Dus nee, ik vind als die dreiging uitgeschakeld kan worden, zoals de Duitse bondskanselier zei, van, dan doet Israël het werk wat ons ook helpt, want het kan ook richting ons gaan.
Ja, dus daar kan je blij mee zijn, maar dat betekent niet dat je er feest over moet vieren.
Ik ga daar absoluut geen feest over vieren, nee. Maar ik hoop dat het lukt, dat het hele programma daar stopt. Liefst via onderhandelingen, maar die dan werkelijk tot resultaten leiden, dat het onmogelijk is dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen.
Ja. Jezus, die leerde ons dat we onze vijanden moeten liefhebben. Ja. Wat betekent dat concreet in een context van die oorlog tussen Israël en Hamas en Iran en alle proxies?
Ja, ik vind het wel ook wel boeiend dat, dat mensen dat zeggen van ja, die nemen dus zeg maar, de ethiek van de Heer Jezus Christus, dat is de beste die er is overigens, maar en die zeggen dan zo zou Israël moeten doen. Terwijl we weten dat het Israël nog niet, en dat gaat nog gebeuren, nog niet massaal de Messias herkend heeft in die zin. Dat weten we. Dus de vraag is ook van weer wat Jezus zei over de overheid en wat zij daar dus te doen heeft. Dat dit volkomen dan in die zin gerechtvaardigd is, dat dat gebeurt. En ik vind dat we als christenen zouden moeten bidden, en dat gebeurt ook, en dat hoor ik ook regelmatig, voor het geestelijk aspect van deze strijd. Heer, dat uw koninkrijk komen en uw wil zou gebeuren. En dat, dat bloedvergieten, dat het niet nodig zou zijn. Maar helaas, als mensen niet luisteren en lezen in het Bijbelboek Openbaring, en dan gaat het niet alleen over het Midden-Oosten, maar dan gaat het letterlijk wereldwijd, heeft het gevolgen wat het betekent om God niet gehoorzaam te zijn.
Ja. Is dat ook een beetje, in die zin, een opdracht voor ons? Dat is gelijk mijn laatste vraag, hoor. Maar is het een beetje een opdracht voor ons om Tenminste, ik ga hem anders stellen. Wat zou het volgens jou betekenen om vredestichter te zijn in de geest van Jezus' boodschap, te midden van zo'n conflict wat we voor onze ogen zien gebeuren, ja, en waar we ons allemaal heel betrokken bij voelen? Hoe zie je dat voor je?
Als ik het heel concreet mag maken, ik noem haar naam al, Kati Piri, mm-hmm, van GroenLinks en D66. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het oprecht. Ik vind het totaal niet kunnen. Ik vind het een schande. En ik hoop dat God in zal grijpen in het leven van deze vrouw.
Ja.
En ik hoop dat God zal ingrijpen in het leven van een Frans Timmermans en noem het maar op. En dat is voor mij persoonlijk, maar dat is een redelijk persoonlijke vraag natuurlijk, die ik graag wil beantwoorden. Ik wil niemand in die zin disqualificeren als persoon. Ik kan de ideeën totaal abject vinden, maar ook toen je merkte ook dat bijvoorbeeld nu ook er zijn allerlei hoge militairen dan uitgeschakeld in
In Iran.
Ja. En natuurlijk ook met Hezbollah en ook bij Hamas. En ik sta absoluut niet te juichen of zo. Maar ik realiseer me, laat je nou toch gezeggen, maar dat is ook wat ik tegen onze kijkers zeg, laat je toch gezeggen door wat God zegt. Die zegt, kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Mm. Vindt zo mooi, die prachtige tekst in Jesaja 40, waar staat, als het gaat over wie de God van het Oude Testament is. Ik zeg ze, ik zal ze wijden, ik zal de zogenden in mijn armen dragen. Dat is exact dezelfde God door de hele Bijbel heen. Dit is de kant waarvan hij zegt, kom naar mij toe. Kom naar mij. En ik geef je dit leven.
Ja.
En dat maar mag gebeuren.
En snel ook.
Heel, heel snel in ons land en daar ook in het Midden-Oosten.
Zullen we
het
daarvoor bidden, Kees?
Graag. Ja. Heere God, Heer, het raakt ons zo wat er gebeurt in deze wereld. En we mogen weten, Heere, dat U, Heere Jezus, U huilde over Jeruzalem. U huilde over wat er gebeurde. De dood van Lazarus. U was ontroerd, Heer. Zouden wij dan niet ontroerd zijn? Met wat er gebeurt in onze tijd. Heer, we zijn ontroerd. Heer, het raakt ons en wij bidden, Heer, om die vrede van Jeruzalem. De bescherming van uw land en uw volk, Heer. Dat ook de aanvallen die er zijn, Heer, dat het zal stoppen. Heer, dat u uw volk beschermt. En dan bid ik ook, Heer, dat wat in uw woord staat en eigenlijk de volkeren die er allemaal bij betrokken zijn, dan denken van wat er over is van Hezbollah, Houthis, Hamas en Iran en andere landen, Heer, waar u oproept, laat u gezeggen, Heer, dat uw woord zal klinken. Dat er de overtuiging is dat het geen zin heeft om te vechten tegen de bewaarder van Israël die sluimer nog slaapt, Heer. Dat besef mag doordenken, dat het een tevergeefse strijd is, want u brengt uw volk thuis. U hebt dat gedaan, u doet dat, Heer, en ze zal daar mogen blijven wonen. Heer, we bidden om uw ontferming over ons land, Heer. Als er zulke vreselijke dingen gezegd werden in het parlement gisteren, van eigenlijk wat neerkwam op uw volk, maar dat het maar aangevallen zou kunnen worden. Heer, doe ons niet naar onze zonde. Heer Jezus, we danken u voor wie u bent. En u komt terug, Heer. En uw voeten zullen staan op de Olijfberg. Heer, wat een dag zal dat zijn. En dat dan nog vele, Heer, u mogen herkennen en zien in uw naam. Amen.
Amen. Kees, dankjewel voor jouw komst. Nu zij is ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En afgelopen week, sinds de oorlog met Iran is begonnen, hebben wij ook als Christen voor Israël veel verzoeken gekregen tot steun van de organisaties in Israël die we al jarenlang ondersteunen. En zoals de trouwe kijker en luisteraar weet, hebben we als Christen voor Israël sinds 7 oktober 2023 een noodfonds opgericht. En dat noodfonds bestaat nog steeds en is ook weer nieuw leven ingeblazen. Dus al die verzoeken die wij krijgen uit Israël, we kunnen niet alles honoreren. Dat proberen we wel, maar er zijn giften nodig, want er is heel veel nood in Israël. Extra voedselhulp is er nodig. Medische apparatuur is er nodig, schuilkamers, opvang ook van mensen die ontheemd zijn. Dus ik wil u graag doorverwijzen naar onze website cvi.nl/noodfonds. Daar kunt u meer informatie lezen over de organisaties die wij als Christen voor Israël ondersteunen en wat voor projecten we met hen samen doen. En we hopen natuurlijk dat u massaal daarop gaat doneren. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.